Goedemiddag. Super dat jullie hier ondanks de hitte in het huis van God willen zijn. En ik heb vanochtend ook echt gebeden. Eigenlijk afgelopen dagen tijdens de voorbereidingen van de preek al. Maar vanochtend heel specifiek. Dat ik zei, Heer, laat het gewoon. Er hoeven niet veel mensen te zijn. Er hoeven niet per se bekenden te zijn. Ik vind het altijd fijn als er vrienden in het publiek zitten of familieleden. Dat geeft soms een beetje rust. Maar ik zei van, dat hoeft vandaag niet. Heer, maar laat de mensen komen die deze boodschap echt nodig hebben. En uiteindelijk geloof ik dat elke zondag wil God spreken door zijn woord. En elke zondag wil hij iets uit zijn woord openbaren. En uiteindelijk, als je goed luistert, kun je daar altijd iets uithalen. Maar ik bad dit vanochtend heel specifiek, omdat ik kreeg een vrij thema. We beginnen pas vanaf volgende week weer met een prekenserie. En toen ik de preek af had, dacht ik, ja, waarom heb ik hier nou weer voor gekozen? Want het is nogal een groot thema. Het gaat namelijk over oordelen. Veroordelen. Veroordeeld worden. En dat is eigenlijk iets waar de kerk ontzettend bekend om staat. Het is iets wat eigenlijk als niet-gelovige vaak het beeld is van de kerk. Dat is zo'n clubje mensen, een soort vereniging die liedjes zingt, samen bidt, Bijbel leest en dan mensen veroordeelt en buiten de deur houden die niet doen zoals zij het doen. Tenminste, dat is wat ik vaak hoor. Dat is wat je veel ziet op televisie. Dat is wat je vaak leest. Heel veel mensen die hebben eigenlijk ergens een wond in hun hart. En vaak komt dat door christenen. Vaak zijn wij niet de perfecte afspiegeling van hoe het zou moeten zijn. Maar hoe moet het dan eigenlijk zijn? Want het is niet zo dat wij als kerk willens en wetens verkeerd oordelen. Als het goed is, willen we het allemaal goed doen. Maar ergens is in de loop van de eeuwen iets gebeurd waardoor het soms lijkt alsof wij gewoon het niet meer bij het juiste eind hebben. Nou, voordat ik aan de preek begin, wil ik eigenlijk beginnen met iets uitleggen over mijn outfit. Misschien denk je, waarom ziet hij eruit als de Fresh Prince of Bel-Air? Het is een beetje heel oldschool. Nou, heeft twee redenen. Ik vind dat gewoon heel vet. Ik hou van kleur. Maar tegelijkertijd heeft dat te maken met dat deze kleren heel goed passen bij deze schoenen. Het zijn hele oude oldschool Adidas sneakers. En die heb ik al super lang, al vanaf mijn tienertijd. En ik kan eigenlijk nooit langer dan 2 jaar doen met schoenen. Dus je kan je misschien afvragen, hoe kan het dan dat deze nog zo fresh eruit zien, behalve dan dat plekje verf, want ik heb er ook in geklust. Maar in ieder geval, deze schoenen hebben jarenlang ergens op een zoldertje gestaan bij mijn ouders. En waarom? Ondanks dat ik er zo ontzettend trots op was, waren deze schoenen gevuld met schuld en schaamte. Niet letterlijk. Maar ik heb deze schoenen netjes, ik heb er netjes voor betaald. Maar er zit een verhaal achter. En ik was denk ik 11 of 12. Ik zat in de brugklas en toen kwam er een nieuwe winkel in Hoge Zand. En ik ging daarheen met vrienden in het tussenuur. En het was een soort outlet store en ze hadden daar ontzettend veel sneakers. Die best wel goedkoop waren. Alleen voor een tiener is alles nog steeds heel erg duur, zeg maar. Maar wij waren daar en we zagen dat. En het was alsof we waren gestorven en in de hemel waren. Zoveel sneakers. En wij wilden ze eigenlijk allemaal. Maar we hadden eigenlijk allemaal het geld niet. En uiteindelijk zeiden ze van, nou weet je wat? Het was heel lang geleden en ze hadden eigenlijk helemaal geen camera's in die winkel. Ze zeiden van, we doen onze eigen schoenen doen we in de rugtas. En dan doen we deze schoenen aan. En dan lopen we ermee naar buiten. En ik zei, ja, nee, dat kan ik niet doen. En ik voelde echt een soort druk. Dus ik probeerde ze heel erg over te halen. En toen zeiden ze van, nou, als jij dan zo heilig bent, dan reken jij ze maar af. En toen zeiden ze van, oh nee, weet je wat? reken jij ze inderdaad maar af. En dan ben jij de bliksemafleider, want jij staat gewoon netjes in die rij. Wij gaan daar gewoon naast jou staan. Dan valt het niet op. Jij betaalt netjes voor je schoenen. En dan let niemand erop dat wij niet hebben betaald voor onze schoenen. En op dat moment ergens dacht ik, oh ja, dan heb ik niet gestolen. Dat is best wel een goed idee. Dus ik deed dat, maar op het moment dat ik thuis kwam, voelde ik die schuld en ik dacht, dit klopt niet. Dit is niet goed. En ik sprak eigenlijk op dat moment een oordeel uit al over mezelf. En terecht, want het was gewoon niet zo netjes. Alleen heel vaak als ik dit verhaal aan mensen vertel, dan krijg ik dus de reactie van, ja, joh, kattenkwaad. Of, nou ja, jij hebt in ieder geval niet gestolen. En er zijn allemaal verschillende soorten oordeel. Maar heel vaak, omdat mensen weten hoe ik nu ben, dat mensen weten, nou, gelukkig ben je opgegroeid tot een normale jongen die netjes werkt voor zijn geld en zijn spullen. Dus, joh, dat was vroeger. Weet je wel, je was jong, dan maak je zo'n fout. En dat wordt eigenlijk best wel recht gepraat. Maar als ik kijk naar mijn vrienden waar ik vroeger mee omging, dan weet ik ook dat sommige van hun, die hebben ook, die zijn daarin doorgegaan. Sommige van hun, die hebben vastgezeten. En natuurlijk komt dat door de dingen die ze hebben gedaan. Maar tegelijkertijd komt dat ook door het oordeel wat continu over ze is uitgesproken. Laatst op een familiebijeenkomst, op een verjaardag, toen was er een soort discussie tussen mijn broers en mijn zus van wie van ons was eigenlijk het moeilijkste kind. Wie heeft het meeste geflikt? Wie heeft het meeste uitgehaald? En we kwamen tot een soort van conclusie dat ik gewoon het minst gepakt ben. Dus dat betekent niet dat ik nooit wat deed. Het betekent dat ik op een of andere miraculeuze wijze overal maar mee weg kwam, net op tijd. En ik had dezelfde docenten als mijn vrienden van vroeger. Ik had dezelfde sportcoaches als mijn docenten van vroeger. Ik kwam uit dezelfde buurt als mijn vrienden van vroeger. Ik ging met dezelfde mensen om als mijn vrienden van vroeger. En ik kreeg ook dezelfde dingen te horen. Ik kreeg van docenten te horen van, zorg maar in ieder geval dat je een 5,5 krijgt. Want meer dan, zorg dat je in ieder geval je VMBO-diploma had. Want meer dan dit ga jij waarschijnlijk niet worden met je leven. Er werden zoveel slechte dingen uitgesproken over mij en mijn vriendengroep. En ja, we maakten het na, maar we kregen zoveel veroordeling. Want dat waren we blijkbaar waard. En ik geloof dat wat mij gered heeft, wat mij heel erg geholpen heeft, is dat ondanks dat ik bijna een volledig identiek leven had aan al die vrienden, waarvan sommigen zelfs in de criminaliteit terecht zijn gekomen, is dat ik op zondag meeging met mijn ouders. Dat was de enige plek waar zij niet kwamen. En als ik daar dan kwam, dan kreeg je te horen van, je bent geliefd. Je bent waardevol. Wat je ook doet, er is iemand voor jou gestorven. Ik werd daar in mijn identiteit hersteld. En dat is denk ik iets wat ervoor heeft gezorgd dat zelfs de schuld en schaamte van deze sneakers mij niet meer belemmeren. Ik kan ze dragen. Ik moet zeggen, ik draag ze niet heel vaak. Ze zijn heel warm, vooral met dit weer. Maar als ik ze dragen, dan weet ik ook van ja, het is goed. Het is goed met mijn ziel. Als die winkel er nog zat, had ik ze waarschijnlijk teruggebracht. Maar die winkel was er niet. Die is failliet gegaan. Waarschijnlijk mede doordat wij al schoenen. Nee. Maar het is echt een verschil tussen een plek waar we veroordeeld worden. Dat worden we allemaal in deze maatschappij, in deze wereld. Maar is er ook een plek waar je geliefd wordt en waar je wordt bevestigd in wie je daadwerkelijk bent. En dat is eigenlijk de rol die de kerk zou moeten hebben. Maar waarom oordelen we als kerk, waarom staan we erom bekend dat we zo vaak hard oordelen of zo veroordelend zijn? En wat is de reden waarom sommige kerken veroordeeld worden door andere kerken, dat ze hun gezicht afwenden en helemaal nergens een mening over hebben? Het is net alsof je moet kiezen tussen twee kampen. Of je bent heel erg veroordelend, of je ziet alles door de vingers. En toch zijn dat twee uitersten waar we niet tussen moeten kiezen. Dus er moet een andere manier zijn. Maar waarom oordelen we eigenlijk? Als je puur kijkt naar waarom jij oordeelt, heeft dat vaak een reden dat jij vindt dat jij mag oordelen. Het heeft te maken met macht. Ergens zit er iets in jou wat zegt, ik ben beter dan die ander, dus ik mag iets vinden van die ander. Of je bent juist zo onzeker dat je een ander veroordeelt om die persoon naar beneden te halen in de hoop dat jij daardoor omhoog komt. Maar er zit iets in van ego, van macht, wat ervoor zorgt dat jij oordeelt. Waarom ik oordeel. Maar wat is dan de reden waarom wij niet oordelen? Er zijn ook situaties waarin je eigenlijk wel een oordeel hebt, maar waarin je hem niet uitspreekt. En dat heeft ook alles te maken met je ego en met je hachje redden, want dat is namelijk relatie. Als je ziet dat je vrienden iets verkeerd gaat doen en je gaat dat keihard veroordelen, ja, dan wist ik wel dat ik dan even een voorlopig beetje buiten de groep lag. En helemaal op die leeftijd denk je van, nou, ik mag al lang blij zijn dat ik bij een groep hoor. Dus en vaak doe je dat ook bij collega's, doe je dat bij familieleden, doe je dat bij vrienden. Dat je denkt van, ja, ik zie dat hij iets doet waarvan ik eigenlijk niet weet dat het goed voor hem is of goed voor haar is. Maar als ik daar iets van zeg, dan vinden ze ook iets van mij. Dus ik hou mijn mond maar. Herkennen jullie deze voorbeelden? Herkennen jullie het dat als je soms het idee hebt van, joh, ik ben beter dan die persoon, dus ik mag vinden wat ik wil? Of dat je soms denkt, ik hou maar even wijselijk mijn mond, want anders val ik weer erbuiten. En dat oordelen een moeilijk thema is, dat zien we terug in de Bijbel. Als we gaan lezen in Matteüs 7, vers 1 tot en met 5, dan waarschuwt Jezus eigenlijk voor oordelen. Want oordelen is iets dat zodra jij dat doet, dan gaat dat ook bij je terugkomen. En ik wil lezen uit Matteüs 7, vers 1 tot en met 5. Het komt ook op het scherm, zowel in Nederlands als Engels, maar je mag hem ook opzoeken. En Jezus die zegt hier, spreek geen oordeel uit, dan zal er over u ook geen oordeel uitgesproken worden. Oh, sorry. Ja, daar kan je van vinden wat je wil, maar ik schop hier een beetje water om. Maar volgens mij gaat het goed. In een andere vertaling staat dat je er eigenlijk op moet letten hoe je oordeelt, want op die manier zul je ook geoordeeld worden. Want God zal u op dezelfde manier beoordelen als waarop u anderen beoordeelt. Waarom maakt u zich druk over een splinter in het oog van uw broeder, terwijl u niet eens merkt dat in uw eigen oog een balk zit? Hoe kunt u dan zeggen, kom, ik zal die splinter even uit uw oog halen, terwijl je een balk in uw eigen oog ziet u immers niets. Hier zitten twee dingen in waardoor ik echt een beetje bang ben voor het thema oordeel überhaupt. Sowieso als Jezus iets aanstipt als een thema, dan is het ook daadwerkelijk een belangrijk thema. Anders begint hij er niet over. Maar hij zegt, wat misschien het gevaarlijkste klinkt, is dat hij zegt, God zal u beoordelen zoals jij oordeelt. Dat vind ik doodeng. Ik denk van ja, als God mij echt beoordeelt zoals ik soms met mensen omga, dat is niet de best. Ik spreek niet altijd uit, maar hoe hard ik kan zijn in mijn hart soms. En ik denk, als jij heel kritisch kijkt naar je eigen hart, dan weet je dat je sommige mensen liever hele erge dingen toewenst dan dat je ze een liefdevol hart toewenst. En is dat wat wij mogen doen? Kunnen wij dat maken? En God zegt nee. Jezus zegt dat mag je niet doen. Je moet uitkijken ermee. Hij waarschuwt ervoor. Je moet niet oordelen. Want God die zal jou net zo beoordelen zoals jij beoordeelt. Maar waarom waarschuwt hij hiervoor? Waarom is dit zo gevaarlijk? Waarom wijdt hij hier een groot deel van dit hoofdstuk? Want hierna gaat hij nog verder. Waarom begint Jezus hierover? Hij geeft ze allerlei levenslessen. En deze springt er echt behoorlijk uit in dit hoofdstuk. En dan wil ik met jullie teruggaan naar het begin van de schepping. Dan gaan we naar Genesis 3, vers 1 tot en met 4. De wereld is net af. Het is allemaal prachtig geworden. En het is perfect. De mens heeft één opdracht gekregen. Adam heeft één opdracht gekregen. En dat is om mee te denken in de creatie van God. God zegt, ik geef jou de taak, de verantwoordelijkheid om alle wezens die je ziet een naam te geven. Gebruik je creativiteit. Gebruik je scheppingskracht. Dat was hetgene wat de mens moest doen. En voor de rest hoefden ze alleen maar te genieten van de schepping. En als het dan avond was, dan zou God langskomen en dan wandelden ze door de tuin. Het was gewoon bedoeld, de wereld was bedoeld als plek waar de mens kon genieten, waar hij God kon aanbidden. Waarin God de mens kon zegenen met de dingen die hij gemaakt had. En waarin de mens zelfs zijn creativiteit en een stukje verantwoordelijkheid kreeg om de wereld, die eigenlijk al perfect was, toch nog een stukje eigen te maken. Dat ze zelf de namen mochten bedenken. Dat ze zelf iets van hun creativiteit wat God in hen had gelegd mochten inleggen. Dat was de taak van de mens. En ze mochten van alle vruchten eten behalve één. En dan staat er, de slang was listiger dan alle andere dieren die de Heere God had gemaakt. Hij zocht de vrouw op en vroeg, God heeft jullie zeker wel verboden van de bomen in het hof te eten, hè? Nee, zei de vrouw, we mogen van alle bomen eten. We mogen overal van genieten, daar kwam het op neer. Behalve van die in het midden van het hof. Want wij mogen hem zelfs niet aanraken, want als we dat doen, dan zullen we sterven. Dat is een leugen, zei de slang. Jullie zullen niet sterven. God zegt dat alleen omdat hij weet dat jullie aan hem gelijk zullen zijn als je daarvan eet. Je ogen zullen opengaan en net als God zul je het onderscheid kennen tussen goed en kwaad. Een synoniem die je zou kunnen gebruiken voor het onderscheid maken tussen goed en kwaad is oordelen, veroordelen. En dat was nooit in de planning van God dat wij als mens in die positie zouden hoeven staan. Het was nooit Gods bedoeling dat wij als mens moesten oordelen over onze broers, zussen, vrienden, collega's. Het was niet de verantwoordelijkheid die wij hebben gekregen. Sterker nog, God die zegt eigenlijk, als jullie op het punt komen dat je moet oordelen over goed en kwaad, als je ineens beseft, wat is schaamtevol, wat is niet schaamtevol, wat is goed, wat is slecht. Als jullie als mensheid op dat punt moeten komen, daar hele goede beslissingen moeten maken, unaniem, dan wordt dat jullie dood. Er is geen mens die die verantwoordelijkheid kan dragen. En je ziet het door de eeuwen heen. Je ziet het wat daarna gebeurt. Als je kijkt, wat is de oorsprong van alle oorlogen die er zijn? Wat is de oorsprong van zoveel conflicten? Wat is de oorsprong van relaties die kapot gaan? Wat is de oorsprong van ouders die geen contact meer willen met hun kinderen of andersom? Dat komt omdat daar ergens in die breuk, ergens vooraan die breuk in die relatie zit een moment dat de ene partij een oordeel heeft geveld over de andere partij. Ergens in elke gebroken relatie, in elke oorlog, in elk conflict zit een machtsverheffing. Eén iemand die zich boven de ander stelt en een oordeel velt. Ergens in elk conflict gaat het mis omdat er veroordeling is. En in sommige gevallen is dat zelfs zelfveroordeling. Schuld, schaamte. Het was nooit de bedoeling dat we dat zouden voelen. En hoe kunnen wij als kerk van Jezus Christus. Terwijl het eigenlijk nooit de bedoeling was dat wij deze last zouden dragen. Hoe kunnen we die dan toch dragen? Want het wordt wel van ons gevraagd. Misschien door de mensen van buiten de kerk die voor wijsheid en inzicht bij ons komen. Wat moeten we doen? Er zijn natuurlijk ook ontzettend veel bijbelteksten die er wel over gaan. Van, hé, als je ziet dat je broer struikelt als het misgaat, dan moet je daar wat mee, dan moet je hem erop aanspreken. Dus weet je, ergens is het inmiddels onze taak geworden. God heeft zijn plan bijgesteld, heeft gezegd, oké, maar hoe doen we dat dan goed? En als je kijkt naar het leven van Jezus, dan zie je dus dat Jezus Christus op een gegeven moment in zijn evangelie zegt, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te dienen. Maar tegelijkertijd doet Jezus wel wat aan de zonde. Er is namelijk een verschil tussen oordelen en iemand helpen om uit de slechte gewoontes, uit de zonde, uit een moeilijke relatie te komen. En wat je ziet in het leven van Jezus is dat hij ziet de zonde, maar dwars door die zonde kijkt hij heen en dan kijkt hij naar de wortel van pijn en verdriet wat daaronder zit. Er is een verhaal dat hij Zacchaeus ziet zitten in een boom, een tollenaar, een slechte man. Iemand die een verrader was voor zijn eigen volk en ook nog eens geld achterhield. En Jezus ziet hem in de boom, maar hij ziet niet een zondaar en een slecht mens. Nee, hij ziet een man die gekweld is door eenzaamheid. Die zijn hele leven, waarschijnlijk om zijn lengte al, als uitschot is behandeld. En op een gegeven moment maar heeft gekozen voor een compenserende levensstijl. Weet je wat? Ik ga precies het tegenovergestelde doen. Als niemand mij goed behandelt, dan ga ik ook maar slecht doen. Deze man was eenzaam. Hij was alleenstaand. Hij was een paria in die maatschappij. Jezus keurt het niet goed wat hij doet. Hij keurt het eigenlijk af. Maar in plaats van dat hij dat zegt, kiest hij ervoor, wat is de wond die deze man heeft? En hij zegt, ik kom bij je eten. Jij bent eenzaam, dan kom ik bij jou eten. Hetzelfde doet hij bij een put waar een Samaritaanse vrouw haar hele leven gewend is dat ze gebruikt wordt door mannen. Dat ze verkeerde relaties kiest. En mannen gebruiken haar vanwege haar schoonheid, vanwege haar kwetsbaarheid, wat voor reden dan ook. Maar in plaats van dat Jezus zegt dat zij verkeerde keuzes maakt of dat ze slecht bezig is, ziet hij dat zij ten diepste een gat heeft in haar ziel. Dat zij verkeerd behandeld wordt door mannen. Dus wat hij doet is, ik ga met haar praten op het heetst van de dag. In een tijd waarin dit eigenlijk niet hoort. Want dit is iets wat zij nooit heeft gehad. En ik geloof dat als wij willen leven zoals Jezus Christus, als wij als kerk om willen gaan met zonden van de wereld, van mensen bij ons uit de kerk, maar ook mensen van buiten de kerk, dan mogen wij daarin best oordelen. Dan mogen wij daarin best mensen aanspreken op hun gedrag. Maar tegelijkertijd moeten we dat ook doen zoals Jezus. Jezus heeft nog nooit iemand aangesproken op zijn gedrag, zonder zelf daarin dan een stukje van zichzelf aan die persoon te geven. Kunnen wij kijken niet naar de zonde, maar door de zonde heen, naar wat is het wond van deze persoon, waardoor die zo doet. Dat is kijken met de ogen van Jezus. En ik wilde een voorbeeld halen uit onze cultuur, waarin ik dit wel eens zie gebeuren, maar ik kon het niet vinden. En op een gegeven moment kwam ik op een verhaal. Of nee, het is eigenlijk geen verhaal, het is een onderzoek van een antropologe. Volgens mij heet ze Brown. En zij is heel lang heeft zij onderzoek gedaan naar verschillende stammen in Afrika. En zo kwam zij ook bij de Maasai-stam. En ze hebben daar een gebruik. En zij heeft daar het verhaal opgeschreven van Kenji. En Kenji is iemand die melk heeft gestolen, geitenmelk van zijn buurman. En daarvoor moet hij gedisciplineerd worden. En hoe ze dat doen is, Kenji wordt door het dorpshoofd naar het midden van het dorp gebracht. En alle mensen verzamelen zich om Kenji heen. Tot dit punt dacht ik, ja, dat ken ik. Die wordt waarschijnlijk gestenigd of zo. Dat doen wij niet letterlijk meer in deze tijd, maar dat is hoe wij als kerk soms omgaan met mensen die in zonde vallen. Dan gaan we eromheen staan en dan stenigen we die bijna tot dood. Of totdat ze vluchten met onze harde woorden. En met onze arrogante houding dat wij beter zijn dan die persoon. Maar hier niet. Hier wordt Kenji in het midden van het dorp gezet. Ik ga staan in het midden van de zaal. Probeer even te ervaren, jullie zijn de Maasai-stam. Ik heb net iets heel ergs gedaan. Iets wat niet hoort bij de cultuur van onze stam. Jullie kijken naar mij en jullie gaan mij disciplineren. Hoe zouden jullie dat doen? Hoe denk je dat de Maasai het zou doen? De baas van het dorp begint te spreken. Het opperhoofd, de chief, begint met praten. Ik ga even weer terug, anders moet ik zo heen en weer bewegen. Zo. Dus probeer even dat gevoel vast te houden. Je staat dus om zo'n jongen heen. En die jongen die heeft iets verkeerd gedaan. En dan zegt dat opperhoofd, die zegt, Kenji, ik weet nog dat ik bij jouw geboorte was. Wat was jij een ontzettend lief, schattig babytje. En zijn moeder die zegt, Kenji, als peuter maakte je zoveel grapjes. Je was zo geweldig. En de vader die zegt altijd, oh, vanaf kleutertijd toen je mij ging helpen met het land bewerken, was je zo sterk. Je bent zo'n goede jongen. En dan zegt de overbuurman, die zegt ineens, hey, ik weet nog wel dat je mij een keer hebt geholpen. Zonder dat ik het je vroeg, uit jezelf. En dat hele dorp, één voor één. Terwijl ik daar zo net stond, zou één voor één, ieder van jullie die mij kent, die zegt, hey, ik weet nog iets ontzettend positiefs over jou. En dat is mijn beeld van jou. Niet degene die geitenmelk heeft gestolen. Wat voor reden dat dan ook, maar iets in jou, weet ik nog, was heel goed vroeger. En soms zijn dat oude herinneringen, soms zijn dat hele recente herinneringen. En ze doen dit net zo lang. Totdat Kenji beseft, ik ben niet een slecht persoon, maar ik ben een goed persoon. En ze spreken hem als stam aan op zijn identiteit. Dat hij een fout heeft gemaakt, betekent niet dat hij voor altijd slecht hoeft te zijn. En soms kan zo'n disciplinaire maatregel een dag duren. Bij sommige die wat grotere en complexere fouten hebben begaan, duurt het soms wel dagenlang voordat het tot ze doordringt van ja, ik word niet verstoten, ik hoor erbij. En soms dan hebben ze een kampvuur en dan gaan ze 's nachts door en er wordt eten gemaakt. En ze gaan als dorp door. En als iedereen zijn zegje gedaan heeft, gaan ze elkaar aanspreken. De chief zegt tegen de vader van Kenji, je moet meer tijd doorbrengen met je zoon, man. Waar was jij toen hij die melkstal, hoezo was hij in een positie dat hij thuis geen geitenmelk kon halen? Waar was jij? En de moeder wordt aangesproken. En de buurman, van wie die geitenmelk heeft gestolen, wordt gezegd van, nou, blijkbaar kan hij heel goed geitenmelk, want hij heeft het heel stiekem heel snel kunnen doen. Kun je hem geen baantje aanbieden? En zijn docent van school, die hem dingen leert, die zegt, hey, ik, weet je wat? Ik kan je wel wat bijbrengen over hoe je geitenhoeder moet zijn als je dat baantje straks krijgt. En dit gebeurt niet alleen bij Kenji. Ze doen dit bij iedereen die in zonde valt, die tegen de regels ingaat. die worden bevestigd in hun identiteit. En dan worden ze wel aangesproken op, doe dit alsjeblieft niet weer. Maar dat is slechts 1%. De rest is, dit is niet wie jij bent. Jij wordt niet de melkdief. Jij bent Kenji, de lieve jongen van vroeger. Jij bent Kenji, de jongen die heel sterk is. Jij bent Kenji die heel erg goed is en lief is om anderen te helpen zonder dat er wat om gevraagd. En het raakte mij. Ik dacht toen ik dat verhaal las, dit is toch gewoon wat Jezus deed. Jezus die bevestigt mensen niet in wat ze hebben gedaan, maar in wie ze kunnen zijn als ze hem gaan volgen. Hij bevestigt ze in het positieve wat de schepping ooit in hun heeft gelegd. Hij zegt tegen ze, ik weet wat God voor ogen had toen hij jou maakte. Dat was perfect. Je hebt nu een fout begaan, maar dat betekent niet dat je eruit wordt geknikkerd. Dat betekent niet dat je het zelf maar moet redden. Nee, dat betekent dat wij jou in je identiteit moeten herstellen. Juist door om jou heen te gaan staan. En liefdevol naar jou toe te zijn. Maar wat mij nog meer aansprak, is dat van al die mensen die ik zo vaak heb veroordeeld, ergens stiekem in mijn hart, dacht ik, ben ik ook in staat om te kijken van wat had ik kunnen doen, waardoor die persoon anders in het leven was gaan staan. Wat is mijn rol in de verkeerde keuzes die anderen maken? Ik geloof dat als wij als kerk echt een hechte community zijn, als wij echt een kerk zijn zoals het koninkrijk van God is bedoeld, zoals het in Handelingen wordt omschreven, zoals de eerste kerk was, ze deelden alles samen, ze deden alles samen. Ze stonden voor elkaar op de bres en ze gaven spullen aan degene die het niet hadden en andersom. Als wij zo kerk zouden zijn, waarin er niks erg genoeg is waardoor iemand verstoten kan worden, maar elke keer als er iemand in de fout begaan, dat wij met z'n allen die verantwoordelijkheid voelen en denken, wat is er misgegaan? Wat hadden wij kunnen doen? En hoe kunnen wij dit herstellen samen met God? Want uiteindelijk, en ik zal zo afsluiten, is dit toch ook bijna niet mogelijk. Eigenlijk, zonder God is het voor ons niet mogelijk. Dat weet ik bijna zeker. Het is alleen mogelijk als wij, hè, we kunnen daarvan leren van die Maasai-stam. En wij kunnen dat ook wel op die manier. Maar het is daar een cultuur wat al eeuwen aan de gang is. En wij zijn het ergens kwijtgeraakt. Wij hebben ergens in de loop van de kerkgeschiedenis besloten, wij volgen Jezus, dus wij zijn beter dan de wereld. En in de Bijbel staat niet dat wij beter zijn dan de wereld, maar wij zijn van een andere wereld. Wij zijn niet van deze wereld, wij zijn van het koninkrijk van God. Maar het koninkrijk van God kwam met Jezus mee. En Jezus zegt, mijn koninkrijk, ik als koning ben hier niet gekomen om te oordelen. Ik ben hier niet gekomen om mensen te straffen. Ik ben hier niet gekomen om mensen te verbannen. Ik ben hier niet gekomen om mensen te vervloeken. Ik ben hier gekomen om mensen te dienen. En gek genoeg is dat de manier hoe Jezus omgaat met zonde. Er staat ook duidelijk in de Bijbel dat God tegen zonde is. Maar God is nooit tegen de mens die zondigt. God die wil die mens namelijk veranderen en in zijn ware bestemming zetten. En dat is ook onze taak als kerk. Maar hoe kunnen wij in vredesnaam mensen in hun identiteit zetten en in hun ware bestemming, als we ze de deur wijzen of als we ze tegenhouden of als we zeggen van ja, maar dat kan, maar dan moet je eerst hup, voordat je erbij hoort. En zo vaak tijdens vergaderingen zeggen we van hem, iedereen mag komen zoals die is. En daar staan we als leiderschap ook achter. En van de mensen van jullie die ik heb gesproken, weet ik dat iedereen er zo in staat. Maar hoe kan het dan nog steeds dat er soms mensen binnenkomen voor de eerste keer of de tweede keer om zich heen kijken en het gevoel hebben, volgens mij mag ik hier niet zijn. Er is soms iets in onze blik, iets in het verborgene, iets in de manier waarop we samen klikken met onze vrienden, wat zegt dat een ander er niet bij hoort. Misschien is het onbewuste veroordeling, misschien is het bewuste veroordeling. Maar we moeten denk ik nog zoveel leren. Ik moet nog zoveel leren. Mijn hart, jullie hart, ik denk dat ons hart als kerk zoveel zachter moet worden. Wie is het daarmee eens? Amen. Ik denk echt dat wij zoveel nog mogen leren van Jezus in hoe je niet per se de mens veroordeelt, maar dat je dwars door die zonde heen kijkt. Naar het gat wat eronder zit. En daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. En ik wil jullie uitdagen om net zoals Jezus je hand uit te strekken. En ergens zijn we op de goede weg. Want we staan er al bekend om dat we dit vingertje de lucht in doen. En dan missen we slechts 4 vingers. Als we die 4 vingers ook open doen, hebben we een open hand. En dan zeggen we, kom, ik ga je helpen. En ik geloof dat wij dit als gemeente kunnen doen, als wij dagelijks, elk moment dat we in een situatie zitten waarin we eigenlijk voelen, ik heb een oordeel over deze persoon. Laten we dan in onszelf bidden. God vragen, Heer, wat zit hieronder? Wat heb ik gedaan waardoor het zo ver is gekomen? Wat kan ik nu doen waardoor het verandert? Maar Heer, ik wil niet meer mijn rug toekeren naar mensen die verkeerde keuzes maken. Nee, ik wil mijn gezicht naar hun toekeren. Sterker nog, ik wil dat uw gezicht naar hun toekeert. En aangezien u in de hemel bent, maar wel door ons heen werkt, gebruik mij. Gebruik mijn gezicht, gebruik mijn armen, gebruik mijn handen om deze persoon datgene te geven wat hij nodig heeft. In plaats van alleen maar de deur te wijzen. En Jezus Christus, die kwam op de wereld niet om te oordelen. En hij heeft bij een ieder, bij alle verhalen waarin er gezondigd wordt, waarin er iets verkeerd doet, dan spreekt God wel degelijk dat gedrag aan. Maar hij spreekt altijd vanuit liefde en relatie naar datgene wat eronder zit. Naar de reden. En dat probeert hij te vullen. En sterker nog, op een gegeven moment dacht hij, het gaat niet alleen om deze paar mensen, die zondigen, de hele mensheid. Vroeger, toen, nu en in de toekomst. Zijn niet in staat om zonder zonde te leven. En eigenlijk zouden ze daarom veroordeeld moeten worden. Maar Jezus was al gewend om elke keer als daar een wond ontdekt werd wat onder die zonde zat, dan gaf hij een stukje van zichzelf. Maar omdat hij de totale mensheid zag, worstelen, ploeteren, wist hij, ik kan nou niet een stukje geven, maar ik moet alles geven. Ik geef mijn leven zodat deze nieuwe mensheid 2.0 zonder oordeel met God in gesprek kan. Wij hebben door het offer van Jezus een schone lei. Elke dag weer. Het is een offer wat dwars door de tijd heen gaat. En dit betekent dus niet dat je alles maar mag doen. Maar dit betekent dat je het besef krijgt. Ooit was ik het niet waard om met God in relatie te zijn. Maar door Jezus ben ik het waard. Elke dag opnieuw. En dat zou ervoor moeten zorgen dat je denkt, als ik het waard ben, dan is mijn buurman, mijn buurvrouw, mijn vriend, mijn vriendin, mijn man, mijn vrouw, mijn kind, mijn collega, alle mensen om mij heen zijn het net zo waard. Want ik ben niet beter dan zij. En ik wil jullie vragen om heel diep in je hart te kijken op dit moment. En ik wil jullie vragen om in eerste instantie te kijken naar stukjes waarin jij je hart nog zacht moet laten maken. Wat zijn gebieden waarop jij mensen heel vaak keihard veroordeelt? Misschien zeg je het hardop tegen mensen, misschien doe je het zachtjes van binnen. Maar ik denk dat een ieder van ons bepaalde manieren heeft waarop die mensen op afstand houdt of veroordeelt. Voor sommigen is dat uiterlijk, voor anderen is dat echt gedrag van anderen. En probeer nu ook eens te kijken naar, zodra je het weet, wil ik je een tweede opdracht geven. Is kijk in je ziel. Wat is hetgene waarin jij vaak veroordeeld bent? Wat is hetgene waardoor jij tekort gekomen bent? Wat hebben mensen tegen jou gezegd? Heb jij wel überhaupt het idee dat jij het waard bent? Of veroordeel jij mensen als overcompensatie? Want op die manier kun jij jezelf verheffen als je een ander aanspreekt op hoe slecht zij zijn. Ik wil jullie vragen om hier rustig over na te denken. En dan gaan we dat zo meteen voor de troon van God brengen. En dan gaan we vragen of Jezus ons hart, heel specifiek op die plekken, maar eigenlijk in het algemeen overal, ons hart zacht wil maken. Zodat wij in staat zijn om net als Jezus niet zondaars af te wijzen, maar juist te gaan eten met zondaars. Juist te gaan bidden met die mensen die dat nodig hebben. Juist in onszelf kijken van wat heb ik kunnen doen of wat kan ik nu nog doen om deze persoon te helpen in plaats van te veroordelen. Wat kan ik doen waardoor ik niet één vingertje naar deze mensen wijf, maar waardoor ik mijn volledige hand aan ze kan geven. Ik kan zeggen, wat kan ik voor jou doen zodat jij uit deze benarde situatie komt. Ik wil daar straks samen met jullie voor binnen. Maar ik wil jullie eerst vragen. Het kan best zijn dat je hier voor het allereerst bent. Of voor de zoveelste keer. En dat jij denkt, ja, allemaal leuk en aardig. Dat we dit straks aan Jezus gaan vragen. Maar eigenlijk ken ik hem nog niet. En ik heb het nu een paar keer gehoord. Of ik heb het nu net gehoord. En iets van jouw verhaal, misschien begrijp je het nog niet volledig, maar iets zegt jou, ja, dit is hetgene wat het gat gaat opvullen in jouw leven. Dit is hetgene waarnaar ik op zoek ben. Of dit is hetgene wat ik ooit heb gehad, maar ben kwijtgeraakt. Maar ik wil jou vragen, als jij diep in je hart weet, terwijl alle ogen gesloten zijn, wil ik jou vragen, dit is iets tussen jou en God, tussen jou en Jezus. Als je hem wil aannemen, als jij denkt, ja, ik wil Jezus volgen. Hoe dat eruit ziet, geen flauw idee. Dat ga ik straks misschien nog wel horen. Maar iets in mij zegt, iets in mij brandt en zegt, ja, ik wil Jezus volgen. Ik wil meer leren om te zijn zoals deze man, deze zoon van God. Als jij dat bent, wil ik je vragen om op dit moment gewoon je hand heel kort even op te steken. Dan ga ik voor je bidden. Als jij hier zit en je denkt, ja, dat ben ik, dan wil ik je vragen, steek je hand op. Ik wil mijn hart aan Jezus Christus geven. Zijn hier mensen die dat willen? Dan mag je je hand opsteken. Oké. Nee, dit is goed. Ik zie geen handen. Dat is fijn dat we dan samen naar het volgende gebed kunnen gaan. Mocht je toch nog wel ervoor willen laten bidden, doe dat straks. Net zoals wat Lars zo net ook zei. Ga hier niet weg zonder dat je Jezus hebt aangenomen. Als je ergens voelt dat je dat moet doen. Ga straks gewoon naar ministry. Maar laten we nu met z'n allen gaan staan. En ik wil jullie uitnodigen om de veroordeling die je in je hart voelt naar anderen toe. En de veroordeling die je zelf altijd hebt gevoeld. Die woorden of die beelden, maak maar net, ja, wat voor type denker je bent. Maar probeer die woorden of die beelden van veroordeling die je zag of die je voelde, probeer die even voor je te zien. En dan ga ik echt bidden naar God toe van, Heer, we willen dit voor uw troon leggen. Wilt u dat wegnemen van ons? En daar iets beters voor in de plaats geven. Je mag je ogen sluiten. Bid in jezelf met me mee. Trouwe God en Vader, dank u wel dat u naar ons omziet. Dat u ons heeft gemaakt met een bestemming. Dat u ons heeft gemaakt met een doel. En dat doel is om te genieten van uw schepping. Een relatie te hebben van u. U te aanbidden. Heer, dank u wel dat uw plan prachtig was en perfect was. Heer, en ondanks dat het nooit de bedoeling was dat wij in staat zouden zijn om te moeten oordelen, is het toch zo ver gekomen. Heer, en dat is nou eenmaal hoe het nu is, maar we bidden u, wilt u ons daarvoor uw goddelijke wijsheid geven. Uw bovennatuurlijke wijsheid, inspiratie en inzicht. Heer, ik bid u dat wij het niet uit eigen kracht doen. Dat wij het niet doen omdat wij ons verheffen boven de ander, omdat wij beter zijn. Heer, ik bid u dat wij niet een ander veroordelen omdat wij bang zijn om zelf lager te komen. Heer, ik bid u dat wij anderen niet veroordelen vanuit machtspositie. Heer, ik bid u, Heer, wilt u ons helpen om als kerk wat op uw koninkrijk wil bouwen. Wat uw koninkrijk wil zijn in deze wereld. Ik bid u, Heer, wilt u ons leren om vanaf dit moment om de mensen heen te gaan staan. Dat wij als kerk leren om iemand niet weg te sturen of te stenigen met woorden. Of te negeren of weg te kijken of wat voor brute straffen we door de eeuwen heen hebben bedacht voor mensen die de fout in gingen. Maar Heer, ik bid u, Heer, laat ons, net zoals die Maasai, wat trouwens in het Hebreeuws betekent Gods werk, laten wij net als hen, laten wij net als u vooral, de eigenschap ontwikkelen om mensen lief te hebben en dwars door de zonde heen te kijken naar het gat wat nog niet is gevuld door u. Heer, en help ons om daar te helpen. En ik wil op dit moment aan jullie vragen, breng die woorden of die beelden van veroordeling naar anderen en naar jezelf toe, waar je mee worstelt. Zondes, teleurstellingen, leugens die je hebt gehoord. Zelfveroordeling of veroordeling voor anderen. Breng dat, probeer dat voor je te zien. En ik wil je uitdagen om je handen uit te strekken naar God en te zeggen, Heer, dit zijn mijn veroordelingen. Ik wil je vragen, strek gewoon je hand uit. Alsof je het in je hand houdt en breng het naar Gods troon. En zeg, Heer, ik wil dit voor uw troon brengen. Pak het van mij af. Neem het weg. Deze harde stukken uit mijn hart, die moeten weg. En wilt u het zacht maken? Wilt u daarvoor uw nieuwe hart in de plaats geven? Heer, wilt u dat doen op dit moment? En ik verbreek elke leugen. Elke veroordeling die over jou als kind, als tiener, als volwassene, welk seizoen van je leven dan ook, is uitgesproken. Elke veroordeling dat je er niet toe doet, dat je slecht bent, dat je niet mooi bent, dat je niet mee mag doen, dat je het niet waard bent. Al die leugens die jou niet in het leven laten lopen zoals je zou moeten lopen, zoals God het heeft bedoeld, die verbreek ik in de machtige naam van Jezus Christus. En daarin, daartegenover zet ik de waarheid van God. Waarin hij zegt, toen je nog in je moederschoot was, kende ik jou al. En God heeft jou bedoeld als perfecte schepping. God heeft jou bedoeld als partner met wie hij relatie wil hebben in deze tijd. Dat is de waarheid. Dat je er wel toe doet, dat je wel waardevol bent, dat je wel mooi bent, dat je wel precies zo bent zoals God jou heeft gemaakt. Ontvang het in de machtige naam van Jezus Christus. En ik wil vragen aan het ministry team om alvast naar achteren te lopen tussen die klapdeuren, daar kun je straks naartoe. Als je merkt van, hey, er zijn toch nog bepaalde dingen, ik wil er iets meer over praten, of ik wil er echt specifiek voor bidden. En ik ken God nog maar net, of Jezus nog maar net. Ik heb iemand nodig die dat met mij meebidt, of die me daarin helpt. Wil ik je vragen, tijdens de laatste liederen, ga daarheen. Maar ga niet naar huis zonder dat die blokkades van veroordeling naar anderen of over jezelf weg zijn. Maak het goed met Jezus, zodat Hij door jou heen het goed kan maken in deze wereld.